Bart, wij doen niet aan peilingen.
Nee.
Wij staan daarboven.
Wij zijn daartegen. Wij zijn intellectuelen. Wij zijn peilingen. Dat is onder ons niveau.
Ja. En we kunnen het als krant niet betalen.
Ja, dat is eigenlijk de echte reden waarom wij bij de morgen niks met peilingen doen.
Dat is een
heel dure affaire.
En daarom breken we de peilingen van de anderen af.
Wij kijken daar met een kritisch oog naar. Stel ze de juiste omschrijving.
Juist. Ja.
Alle wedstrijdjournalisten zitten als konijn naar een lichtbak te kijken. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn, open kaart spelen. Ik heb zelf vrijdagmiddag al sms'jes gestuurd naar Ivan de Vadder om te weten hoe het zat. Wanneer de peiling ging komen.
Want vrijdag was er een peiling.
Ja, van de Standaard en van de VRT. Die hebben zo een kartelletje waarmee ze een peiling maken. Er is ook een kartelletje van DPG rond het laatste nieuws en VTM die peilingen doen. En dan heb je ook nog, had je ook nog, denk ik, vorige week een peiling van Knak. Dus het is peilingseizoen. De waarheid is, wij zijn niet beter dan andere journalisten. Wij houden van peilingen en we gaan de hele uitzending lang
over peilingen praten.
Geweldig.
Maar. Het is gepermitteerd, want ik heb dit weekend een berichtje gekregen van Silke Goubin, die onderzoek doet, is een onderzoekster aan de KU Leuven. Zij doet onderzoek naar politicologen. Zij is ernstig. En zij stuurde mij Nederlands onderzoek door, waaruit blijkt dat peilingen eigenlijk een zeer slechte voorspellende waarde hebben.
Oei.
Maar dat wordt beter in de weken en maanden vlak voor de verkiezingen. We zijn nu op drie maanden ervoor. Dus we kunnen het ons permitteren, met dank aan Silke Goubin. Gaan wij het vandaag een hele dag hebben, en over een hele aflevering alleszins, over de peilingen waar we boven staan, Bart.
Ja, en dus zijn we helemaal klaar om te beginnen aan onze podcast. Dit is Lopende Zaken, de politieke podcast van de morgen. Nog altijd met Bart Eekhout en
Stavros Kalipouris.
Vanop de redactie van de morgen. Dit is Lopende Zaken.
Vlaams Belang is inderdaad de grootste partij geworden. Was al een hele tijdje. Maar ze kan bijna 28% van de Vlamingen overtuigen. En dat is een winst van bijna 10 procentpunt in vergelijking met 2019. En dan inderdaad de N-VA onder de 20%. En dat is geleden van 2010 in een peiling natuurlijk.
Stavros, zoals ik al zei, het is peilingseizoen. Ondanks het feit dat het dus gepermitteerd is, goedgekeurd door de KU Leuven, dat we het over peilingen mogen hebben, toch altijd korreltje zout, slag om de arm blijven nemen, want het blijft heel erg gevaarlijk om het over exacte cijfers te hebben. Er zijn nu een paar peilingen gepasseerd, dus er zijn op zijn minst een aantal tendensen zichtbaar.
Eigenlijk zijn die tendensen zelfs al veel langer zichtbaar. Ja. Ik denk, als je de peilingen van de voorbije anderhalf jaar rekent, die telkens wel ongeveer in dezelfde richting wijzen, hoor.
Ja, maar bijvoorbeeld een vrij nieuwe tendens nog. We weten eigenlijk al sinds 2019, de allereerste peiling na de verkiezingen, was Vlaams Belang al fors aan het winnen. Dus dat is op zich geen nieuwe tendens. Maar wat je wel ziet, is dat eigenlijk sinds de verkiezingen in Nederland, de grote opkomst van Geert Wilders daar, heeft Vlaams Belang nog een extra tik naar boven gegeven. Vroeger zaten ze zo'n beetje plafond 25. Nu gaan ze daar toch vaak boven. Dus je ziet dat die partij, op basis van wat we nu weten, eerder nog aan het groeien is dan aan het...
Ik zou zeggen, er zijn toch altijd fouten, maar ik zou zeggen, ze kunnen op basis van de laatste peilingen toch rond de 25 misschien iets meer halen, maar...
Ja, ik denk dat de juiste omschrijving is.
Ik zou toch voorzichtig zijn met nog hoger te gaan, dat is toch moeilijk te zeggen. Maar die 25, die kaap lijkt op dit moment wel echt gerond voor Vlaams Belang. Dat klopt, ja. Zij lijken op dit moment echt wel de grootste partij van Vlaanderen te worden. En wat je ook dan aan de onderkant ziet, Groen en Open VLD worden consequent als de kleinste partijen uit het parlement gepeild op dit moment.
Ja, er is nog een beetje speling, denk ik. Er zitten een paar partijen onder de 10% of zo net tegen 10%. Dus PvdA zit daar eigenlijk ook nog wel een beetje bij. Maar die partij, die blijft eigenlijk ook wel in Vlaanderen groeien. Hè. Op vrij korte termijn. Dus die zouden nu al rond de 10% zitten. Wat voor die partij echt wel een stevig resultaat is. Ja, en CD&V zit daar niet zo gek veel boven. En dan heb je Vooruit nog, die daar wel nog een klein beetje boven zit. Maar niet meer op dat resultaat dat ze ooit in de Conor Rousseau-tijdperk hebben behaald. En om het verhaal helemaal af te ronden, je hebt dan ook nog de N-VA, En dat is ook al een beetje duidelijk in een aantal peilingen, zal moeten kampen om nog 20% over te houden.
Ja, dat is toch nieuw, hè? Dat N-VA rond die 20% ja, kampeert.
Dus op 2 verkiezingen tijd zouden die meer dan een derde van hun kiezers
ja, ze komen verliezen. Van 31 en
een beetje. 33 zelfs. Zoiets.
Kijk, en ze peilden zelfs ooit, als ik het goed heb, maar nu hebben we het echt over één keer één peiling, hebben ze ooit, denk ik, op 39,8% gepeild.
Ja, 40, ja. Dus er staat wel wat te gebeuren. We hebben nog 3 maanden te gaan. Er kan nog heel veel gebeuren. Er zijn nog heel veel onbesliste kiezers. Dat mogen we nooit vergeten te melden. Maar het gaat wel een heel spannende, belangrijke verkiezingsdag worden in juni.
Wat je ziet, is dat de kans zeer groot is dat N-VA na 10 jaar niet meer de partij is die in Vlaanderen alles voor het zeggen heeft en haar wil kan opleggen aan de anderen.
Ja.
Dat is niet enkel in zetelaantal, maar ook gewoon in politieke krachtverhoudingen, levert dat wel iets nieuws op.
En dan is het altijd interessant om even proberen na te gaan hoe dat komt. Hè. Ja, en dan ben je erin geneigd om altijd naar één oorzaak te kijken. En dat klopt natuurlijk nooit, want het zijn altijd verschillende factoren die zo'n omslag mogelijk maken. Ik heb er een paar in mijn hoofd. Een eerste, en die wordt vaak onderschat, denk ik, in de wedstrijd, is die dubbelzinnigheid die partij zichzelf op de hals heeft gehaald, om zo te zeggen, dat ze enerzijds oppositie, een heel felle oppositie voert tegen de federale regering, tegen Vivaldi, maar anderzijds wel de verantwoordelijkheid van die Vlaamse regering moet dragen. En er zijn heel veel kiezers, ook redelijk geïnformeerde burgers, die dat niet begrijpen. En dat heeft, de N-VA leidt met lange ei daar ook onder het samenvallen van die verkiezingen. Je krijgt dat niet uit elkaar getrokken.
Dat je enerzijds oppositie bent en anderzijds beleidspartij.
Dus mochten er bijvoorbeeld alleen verkiezingen zijn voor het Vlaams parlement en voor een nieuwe Vlaamse regering, dan zou het veel makkelijker zijn. Dan zou de N-VA kunnen zeggen, kijk, dit is ons rapport, dit is ons palmares. Steun ons of steun ons niet. Dat zou een veel heldere boodschap zijn dan nu dat verhaal. Ja, in Vlaanderen doen we het goed, maar we willen worden geketend door dat federale beleid. Dat is een heel... Dus dat is denk ik één, dat ze niet voluit kunnen gaan in die oppositierol die hen eigenlijk toch wel een beetje ligt en hun kiezers ook wel een beetje ligt. Dat is denk ik een eerste reden. Ja, dan ook al vaak gezegd, en het klopt volgens mij toch echt, ze hebben ondertussen al meer dan 5 jaar geleden een cruciale fout gemaakt door migratiekritiek, migratieskepsis zo assertief in de markt te zetten en daardoor eigenlijk het programma van een grote concurrent in de etalage te zetten.
Ja, absoluut. Theo Francke pleit nu letterlijk voor een asielstop. Ja, sorry, maar dat is echt wel gewoon het Vlaams Belangprogramma.
En het is ook trouwens, het is onzin. Het is beleidsmatig, is het onmogelijk. Het is ook al een paar keer uitgelegd dat er wordt nu geschermd met dat Europese pact dat mogelijk zou maken. Hè, dat je dan
20.000 euro betaalt per asielzoeker die je niet aanvaardt.
Dus als je genoeg keer 20.000 euro betaalt, kom je uiteindelijk op 0 asielzoeker. Maar zo gaat
en als
dat ieder
Europees
niet.
Land dat doet, dan zijn zogezegd alle asielzoekers verdwenen.
Dat klopt alleen in een soort wiskundige oefening, maar die heeft geen enkele zin in het echte leven. Dus dat is dan al een tweede punt. En dan een derde punt, iets wat ik zelf ook al een paar keer heb verteld, is die landelijke onvrede waar de N-VA echt haaks op staat door dat toch heel aanvallende beleid tegenover de landbouwsector. En mensen die de N-VA verdedigen zeggen, wat stellen boeren nog voor? Hè? Zo simpel is het niet. Omdat die landbouw een heel symbolische functie heeft in dat landelijke deel van Vlaanderen. En een aanval op de boeren wordt door mensen veel breder dan alleen de boerensector en de landbouwsector zelf gezien als een aanval op een soort manier van leven en een beetje een conservatieve kijk op Vlaanderen die eigenlijk eigen zou zijn aan een partij als N-VA. Zij staan daar helemaal haaks op en worden eigenlijk als verantwoordelijk geacht voor een beleid dat heel erg onpopulair is in landelijk Vlaanderen. Dus dat zijn al 3 belangrijke redenen, denk ik. Ja, en dan ten vierde zit je ook met een zekere metaalmoeheid aan de top. Hè?
N-VA is niet meer de uitdager.
Nee. En Bart De Wever speelt daar een heel... het is een heel lastige rol die hij in die partij eigenlijk heeft. Nog altijd staat of valt die partij met hem. En dat maakt het heel erg moeilijk om... Als hij zou weggaan, dan zou de boel echt wel omvallen.
Wie zou er kunnen overnemen als hij weggaat?
Voilà. Dat is een heel... Dat is
een vraag die ook in Antwerpen wel eens gesteld kan worden als De Wever premier wordt, wat dan met Antwerpen?
Ja, dat is een totaal onopgelost probleem.
Maar aan de top van N-VA, je zou daar denken, Je zou daar Demir of Franke kunnen krijgen, maar die twee staan wel voor een totaal andere lijn van N-VA.
Een tegenstelde lijn met het risico dat als één van die twee het zou halen, wat gezien hun populariteit een denkbaar scenario zou zijn, ja, dan zou een andere flank zich geprovoceerd kunnen voelen en misschien zelfs zich gaan afsplitsen van de partij. Ik bedoel, Theo Franke bijvoorbeeld heeft er helemaal niet zo'n geweldig groot probleem mee om, als het mogelijk is om te gaan samenwerken met Vlaams Belang. Voor Zuhal Demir is dat een no passer aan. En dus dat existentiële probleem van dat in die partij zit, wordt eigenlijk door die twee figuren gesymboliseerd. Ja, je hebt natuurlijk ook nog andere mogelijkheden, hè? Maar dan daal je wel een trapje af, denk ik. In
Sander Lones.
Zeer degelijk parlementslid.
Matthias Diependalen.
Leider
misschien?
Van de oppositie eigenlijk, de facto. Matthias Diependalen, sterkhouder in de Vlaamse regering. Maar het zijn geen Bart de Wevers. Dat is natuurlijk het nadeel van iemand die er al 20 jaar zit. Zo'n reusachtige eik, dat onder zijn gebladerte heel weinig kan groeien.
Zou het iets zijn voor Ben Weitz?
Ja, santé.
Ja, ik zie het ook niet.
Als wij het niet zien.
Wat me wel interessant lijkt, ik weet niet of je dat nog herinnert, bij de vorige Vlaamse formatie had je daar die beelden van De Wever en Van Grieken die samenkwamen in het Vlaams parlement en Van Grieken die eigenlijk heel vol bravoure daartoe kwam.
Ja.
Nu gaat het nog erger zijn voor De Wever, want de kans is dus heel groot dat straks Tom van Grieken de persoon wordt die de andere mag uitnodigen.
Had hij geen flesje paljas bij of zoiets?
Ja, want De Wever had
hem paljas genoemd in de campagne.
Ja, juist.
En hij had om het goed te maken, een biertje, paljas mee. Ja, inderdaad, nu zal het De Wever zijn die met een geschenkje met Antwerpse handjes langs zal moeten bij formateur Tom van Grieken. Wat dan, dat zijn de regels van het Vlaamse politieke spel. De grootste partij mag als eerste proberen om een regering te vormen.
Mag ik even een suggestie doen? Tom van Grieken zou Bart De Wever daar wel even kunnen laten, marineren in eigen vet. Want wat hij eigenlijk zou kunnen doen op dat moment, is zeggen, Bart De Wever, alsjeblieft, dit wordt het programma van de volgende Vlaamse regering. Dit is eigenlijk het N-VA-programma. Je kan niet anders dan akkoord gaan en dan moet je met ons een regering vormen.
Ai.
Is dat een realistisch scenario?
En dat dan laten lekken in pakweg het laatste nieuws.
Ja. We zullen een DPG-krant nemen voor eigen winkel. Ja,
dat wordt toch wel heel lastig voor N-VA om... Ja, wat Bart De Wever ook wil, is die Vlaamse regering koppelen, of de vorming van de Vlaamse regering koppelen aan de vorming van de federale regering. Maar ja, zoals jij zegt, in principe is de leidende rol voor Tom van Grieken en heeft eigenlijk Bart De Wever
weinig te beslissen.
De timing van die Vlaamse regering niet in de hand. En als het dan effectief voor een of andere provocatieve truc wordt uitgehaald door Tom van Grieken, dan kan hij na een tijdje wel zeggen van, kijk, ik doe heel veel moeite om een regering te vormen, maar de N-VA komt, dus dat wordt een heel moeilijk verhaal. Zeker ja, omdat we nu wel weten dat de vorming van die federale regering, dat gaat nog wel eventjes op zich laten wachten, denk ik. Dat wordt geen eenvoudige.
Ik denk eigenlijk, De Wever is voortdurend een soort doembeeld aan het schetsen, waarbij de anderen hem er niet bij zouden. De anderen, dat is dan Vivaldi, waarbij hij uit de boot zou vallen. Ze zouden misschien ofwel PvdA of PVDA, moet ik zeggen, er nog bij nemen om een soort Vivaldi 2 te vormen. Hij schetst voortdurend dat doembeeld van ze gaan ons er niet bij willen, maar ik denk eigenlijk dat dat echt niet waar is. Als je bij de Vivaldi-partijvoorzitters vandaag hoort, dan is het voor hen echt wel een reële optie om Vivaldi voor te zetten, maar de Groenen eruit te gooien en N-VA erbij te nemen.
Dat is inderdaad een beetje de teneur die in de debatten zit. Hè? Dat, bijvoorbeeld CD&V zoekt heel duidelijk telkens het duel op met Groen. Dat voel je inderdaad al dat dat al wat langer er is aan te komen. Maar dan nog...
Rekenkundig zou je er dan wel kunnen raken.
Ja.
En je hebt het voordeel dat je niet meer een N-VA hebt die jarenlang inbeukt op die Vivaldi-partijen door te zeggen, ja, er is geen Vlaamse meerderheid binnen die... Binnen die regeringsformatie.
Klopt. Maar het is wel dan een regering waarin N-VA, om de woorden van Egbert Laggaard nog eens boven te halen, bijna zijn partijprogramma ritueel zal moeten verbranden. die staatsvorm hebben we trouwens over gehad. Ik zie het op korte termijn. Ik zie het echt niet gebeuren.
Ja, dat klopt. Maar als je natuurlijk in Vlaanderen, stel N-VA raakt niet meer dan 20%, dan ben je ook niet meer de partij die naar de tafel kan gaan en zeggen, wij leggen onze wil op. Mm-hmm. Dan ben je een partij tussen de andere grote partijen zoals PS, NMR. En, ja, sorry, maar PS en NMR gaan niet de staatshervormingsplannen van N-VA zomaar uitvoeren.
Nee, maar dat vergt wel een mentaliteitswijziging die ik op dit moment nog niet
aanvoel. Dat klopt. Dat is heel pijnlijk voor N-VA. Daar lopen ze wel echt een blauwtje. Ze gaan, ze gaan volgens mij aan de tafel moeten komen met veel meer nederigheid dan ze de voorbije 10 jaar hebben moeten tonen. Want dat is wel iets dat je hoorde bij andere partijen over de formaties en de regeringsvormingen de afgelopen jaren. N-VA heeft jarenlang, toen ze nog klein of kleiner waren, het gevoel gehad van, ja, wij moeten nu altijd maar luisteren naar die grote partijen, die staatsdragende partijen, de CD&V, die afstand van de grote CVP van weleer. Zij moesten daar naar luisteren. En op het moment dat N-VA dan de grootste was, kwamen zij wel echt aan de tafel of kwamen zij naar gesprekken op partijhoofdkwartieren, bijna letterlijk al zeggend, wij zijn nu de grootste, nu luisteren jullie naar ons. Zo werkte het niet, maar dat was wel een beetje de arrogantie die N-VA had gekweekt door zo dominant te zijn in dat partijlandschap. Ja. Nu gaan ze dat helemaal niet meer zijn. Ze gaan, zoals je zei, een derde van hun stemmen kwijt zijn. Ja, dan moet je een toontje lager zingen. En dat zullen de andere partijen hen echt wel duidelijk maken.
Waarbij ik nogmaals tot de conclusie kom, het worden verdraaid boeiende verkiezingen.
Gezien door Jolien.
Tijd om het even met Jolien over de sociale media's te hebben.
Dag Bart, dag Stavros. We hebben deze week heel wat mailtjes binnengekregen en we gaan misschien beginnen met een beetje...
Het groeit. Onze aanhang groeit.
Het zijn al 2 mailtjes.
Het waren er meer dan 2 zelfs.
Ja. Exponentiële groei, van 2 naar 4.
Ja. Dat is verdubbeling eigenlijk hoor, op een week tijd. We gaan beginnen bij Roel. Roel had eigenlijk een beetje kritiek op de aflevering van vorige week, dat mag zeker. Hij zegt, ik luister regelmatig naar lopende zaken. Ik apprecieer de spontaniteit van sommige rubrieken en gesprekken, maar op de vraag waarom Wallonië er zo slecht aan toe is, ondanks de stevige studiedienst van de PS, kwam er eigenlijk geen zinnig antwoord, behalve dan, ze willen niet. Ja, Stavros, die studiedienst die blijft je achtervolgen.
Ja, daar zijn we weer over de PS.
Stavros Kelepoeris, de man die op zijn grafschrift zal te lezen krijgen, de man die de PS-studiedienst de hoogte inschreef.
Ja, ik vraag al kwade telefoons, Nee, ik, het is een kwestie van niet willen, maar ook een kwestie van moeilijk kunnen zeggen wat ze zouden moeten zeggen. Die studiedienst, die partij, die weten heus ook wel, die zijn niet dom, die weten dat Wallonië er financieel niet geweldig voor staat. Maar het is een beetje wat Tobak Junior ooit zei over klimaatverandering, geloof ik. Ja. Iedereen weet hoe je het moet oplossen, alleen als je het zegt, dan hou je geen kiezer meer over. Dat is ook een beetje waar de PS mee zit. Als ze gaan zeggen, dit en dit moeten we doen om de staatsfinanciën of om de financiën van Wallonië alleszins er bovenop te helpen, ja, dan zouden er wel eens heel veel kiezers kunnen vertrekken. En die zullen dan vertrekken naar PvdA, die nu al heel sterk komt opzetten. Dus ja, het is een kwestie van zoveel mogelijk proberen te doen ook, zonder al je macht kwijtraken.
Het is heel dubbel. Hè? Enerzijds zijn ze ideologisch er echt van overtuigd dat er een land als België, een welvaartsstaat, een stevige, robuuste sociale zekerheid moet hebben die mensen beschermt tegen allerlei economisch onheil. Dat is echt hun diepe overtuiging. Maar anderzijds is er natuurlijk ook wel de iets plattere berekening dat een robuuste sociale zekerheid een groot deel van hun kiespubliek heel goed uitkomt. Hè? Dus zij hebben daar baat bij.
Bedankt. Ik hoop dat dit Roel zijn vraag beantwoordt. En alle vragen...
Volgende week nog proberen het nog eens.
Alle vragen over de studiedienst mogen steeds doorgestuurd worden.
We beantwoorden ze met veel plezier. We nodigen volgende week de directeur van de studiedienst uit.
De tweede vraag is afkomstig van Robbe. Robbe zegt, beste Stavros en Bart, bedankt voor de leuke podcast. Ik ben zelf een jonge kerel die pas sinds dit jaar geïnteresseerd is geraakt in de politiek. Dus jullie duiding is heel handig om de complexe politieke wereld van België beter te begrijpen.
Graag gedaan, Robbe.
Bedankt. Een leuk complimentje.
Ik ben fan van Robbe.
Ja, ik ook. Ja. Maar nu komt zijn vraag over de studiedienst. Nee, dat is niet waar. Het gaat niet over de studiedienst. Zijn vraag is de volgende. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste argumenten tegen het confederalisme? In mijn directe, verstandige, redelijk linkse omgeving krijg ik vooral het antwoord... Als je België splitst, waar stopt het dan? Gaan we dan ook splitsen van Limburg, omdat dat de armste provincie van Vlaanderen is? Maar dit argument vind ik persoonlijk weinig overtuigend. Ik ben benieuwd naar jullie antwoord.
Maar het is de dag van de simpele vragen vandaag. Ja. Een sterk argument. Je mag ook sterk argumenten voor confederalisme geven. Hè? Maar zelf ben ik ook eerder sceptisch. Om de eenvoudige reden dat confederalisme niet bestaat, nergens in de wereld. Laat het mij op die manier nuanceren, bestaat niet op een stabiele manier. Confederalisme, zoals het meestal in de geschiedenis, politieke geschiedenis heeft bestaan, zijn 2 of meerdere onafhankelijke gebieden die beslissen om samen een land te vormen. Hè? Dus je begint eigenlijk met het delen en je beslist, we gaan een paar dingen samen doen. En in al die gevallen is dat geen stabiele regering of beleidsvorm of regeringsvorm en leidt dat ertoe dat die landen naar ofwel terug splitsen gaan, ofwel naar grotere eenheden. Bijvoorbeeld, Zwitserland wordt vaak genoemd van ja, kijk eens naar Zwitserland, dat is toch een confederaal land. Ja, dat klopt eigenlijk niet meer. Dat land is begonnen als een confederatie, maar is ondertussen een normaal functionerend federaal land geworden. Maar het idee wat Vlaams nationalisten met België van plan zouden zijn, dat confederalisme, het opdelen van een bestaand land in afzonderlijke regerende entiteiten, ja, dat bestaat niet, dat werkt niet. En dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van de N-VA. Er zal heel snel blijken dat dat inderdaad niet werkt. En dan is de volgende stap, ja, dan kunnen we beter helemaal uit elkaar gaan. En daar heb ik dan een democratisch argument tegen, namelijk dat makkelijk 70-80% van de Belgen helemaal geen zin heeft om het land te scheiden.
Wat je met confederalisme en met splitsingscenario's doet, is je verdeelt de potjes. Jij krijgt een deel van het geld, jij krijgt een deel van het geld en je doet er ook eigenlijk je eigen bevoegdheid mee. Maar hoe meer je een pot gaat opdelen, hoe moeilijker het is om dat geld goed te besturen. En ik ga dat nu eens met een klein voorbeeld uitleggen. Het kindergeld is gesplitst. In Vlaanderen hebben we dan 5 uitbetalers van het kindergeld opgericht. Die doen allemaal hetzelfde. Alleen doen ze het wel allemaal apart. Dus die hebben allemaal hun eigen IT-dienst, allemaal hun eigen poetsvrouwen, allemaal hun eigen alles van overheid dat je kan bedenken. Ja, als je daar dus wil gaan besparen, is dat heel moeilijk, omdat je iedereen moet besparen daar op zijn eigen diensten. Terwijl als je dat allemaal in één pot zou gooien, dan is het veel makkelijker om te besparen, omdat je dan ja, sowieso dingen te veel gaat doen, want je hebt niet 5 IT-diensten nodig of 5 HR-diensten of zo. Dus dan is het veel makkelijker. En dat is het probleem als je potjes gaat scheiden, dat het telkens veel moeilijker wordt om daar ja, op een goede, nuttige, efficiënte manier mee om te gaan. Je ziet dat in heel veel verschillende dingen. Brussel bijvoorbeeld slaagt er nu niet in om die metrolijn die ze willen aanleggen, om die goed aan te leggen. Een deel van de reden is dat het eigenlijk niet echt nodig is. Alhoewel, daar zou je nog een boompje over kunnen opzetten. Maar deel van de reden is ook zeker dat Brussel als ja, instituut te weinig geld heeft om zo'n zware kosten te dragen. Terwijl voor het land België zijn die niet te zwaar om te dragen als je dat over verschillende jaren uitsmeert. Maar dat, ja, hoe kleiner je potjes gaat maken, hoe moeilijker dan het wordt om dat geld efficiënt te besteden. En dat is volgens mij een reden dat ik ja, een reden die ik zie tegen confederalisme.
We gaan nog één vraagje doen om het af te leren. Een laatste. Bart, jij schreef vorige week een stuk over het ledenaantal eigenlijk binnen veel politieke partijen, dat namelijk pijlsnel aan het dalen is. Je schreef dat partijleden letterlijk aan het uitsterven zijn. Nu reageerde iemand op jouw stuk en die zei: de moderne generatie jongeren hebben geen boodschap meer aan oudbollige en overbodige organisaties en structuren. De leden van politieke partijen en vakbonden kalven daarom snel af. Een partijkaart of lidmaatschap van een vakbond is nu totaal voorbijgestreefd. Jongeren zoeken het zelf wel uit en mondig genoeg.
Als het specifiek over de vakbonden gaat, dan zou ik daar toch voorzichtig mee zijn. Ik denk, in tegenstelling tot wat met de partijen aan de hand is, dat lidmaatschap van vakbonden in België nog altijd op een redelijk peil zit. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de vele sociale voordelen die je krijgt als lid van een vakbond. Je bent dan beter beschermd tegen werkloosheid bijvoorbeeld. Dat is toch niet onbelangrijk. Maar ik begrijp wel waar die vraag vandaan komt, omdat we in een periode zitten van bijna, zeker in Vlaanderen, in een periode zitten van bijna totale tewerkstelling, zoals dat heette. Dus iedereen die een job wil, vindt een job eigenlijk in Vlaanderen. En dat betekent dat mensen ook sneller het gevoel gaan krijgen, ja, die vakbonden, voor wat dient dat eigenlijk? Maar het zou kunnen dat we daar toch voorzichtig in moeten zijn, want er zijn wel signalen dat het toch een moeilijkere industrieel-economische periode gaat worden, waarin het misschien wel weer denkbaar wordt dat niet iedereen die gekwalificeerd is voor een baan er ook eentje vindt in zijn eigen interessegebied. Dus ik zou daar toch voorzichtig mee zijn. Het zou kunnen, ik heb het nu heel omzwachteld verwoord, maar ik zal het zo zeggen. Als we echt weer naar een soort crisistijd gaan, zou het kunnen dat mensen weer sneller gaan beseffen dat zo'n vakbond misschien toch wel nuttig kan zijn.
Super, dat was het deze week. Bedankt beiden.
En het voordeel van die peiling is, als ik de linkse media lees, Standaard, De Morgen, Knak, dat is bijna een vreugdevuur, hè, dat vandaag ontstoken wordt. Eindelijk is men van die vervelende N-VA verlost, die wel eens een institutionele agenda en een centrumrechts beleid zou kunnen doordrukken op dat federaal niveau. Lang leven het Vlaams Belang, waar natuurlijk geen enkele dreiging van uitgaat.
Goed, Bart, we gaan verder over de peilingen.
Yes.
Eén ding dat ik even uit de weg wil ruimen. Bart De Wever heeft in de afspraak op vrijdag een keer of drie gesuggereerd dat linkse kranten zoals De Standaard, want de uberlinkse krant is van Vlaanderen, en dan De Morgen, Centrum Links, misschien zullen we het zo zeggen, dat wij blij zijn dat Vlaams Belang zo goed scoort en dat N-VA het zo slecht doet. Ik ben het daar niet mee eens, maar
nee,
ik denk...
Nee, het is onzin. Enfin, ik begrijp het om twee redenen. Ten eerste, heel die partij heeft echt wel een stevige kater opgelopen. Ze zijn al een tijdje in de peilingen niet goed bezig en nu was het de laatste peiling was echt wel rot slecht. Dus ik begrijp dat ze een oorzaak, een vijand buiten zichzelf moeten gaan zoeken. En dat wij dat dan zijn. Dus alle begrip daarvoor. En ik begrijp ook waarom specifiek kranten of media in het algemeen geviseerd worden. Want er zijn inderdaad een paar kritische... omdat ze het niet goed doen in de peilingen, zijn er inderdaad een paar kritische analyses, zoals wij er nu ook weer een gemaakt hebben, verschenen. En daar zou je kunnen uit afleiden. Zie je wel, kijk eens hoe ze gebrand zitten op onze nederlaag. Maar het tegendeel is eigenlijk, en dat meen ik echt, het tegendeel is waar. Enfin, ik ga mezelf niet de grootste fan van N-VA noemen. Dat zou een beetje out of character zijn, moet ik heel eerlijk in zijn.
Ik denk dat Bart Wever het niet zou geloven.
Maar ik heb wel altijd veel gevoeld, ik zal het dan professionele empathie noemen, gevoeld voor het verhaal van een grote centrumrechts-conservatieve partij in Vlaanderen die het politieke leven in Vlaanderen kon domineren, zoals de CSU dat in Beieren doet. En dat heb ik niet zelf uitgevonden. Dat zijn letterlijk de woorden en de ambities van Bart De Wever zelf, die een aantal keer verwoord heeft. Alleen is volgens mij die kans verkeken. Dat hebben ze dan toch grotendeels aan zichzelf te wijten, omdat ze dat verhaal gemengd hebben met een wat radicaler verhaal, dat dan specifiek heel kritisch is over migratie en waardoor ze een beetje het spel zijn gaan spelen van hun concurrent. En ook dat zie je in Duitsland. De genoemde CSU heeft daar ook mee geflirt. En op momenten dat ze dat doet, dat ze effectief iets radicalere taal gaat gebruiken over migranten, over vluchtelingen, over vreemdelingen, dan zie je dat de AfD, de radicaal-rechtse concurrent in Duitsland, dat die het wel goed gaat doen. En als ze dat wat meer onder controle houden, gaat van N-VA en van andere rechtsconservatieve partijen nooit welkomstpolitiek horen vertellen. Hè. Dat hoeft ook niet. Maar ik kan wel een beetje de toon inhouden, het probleem van migratie op zijn ware proportie proberen te houden. En dan zie je dat zo'n partij makkelijk kunnen standhouden. En dat is mijn voornaamste kritiek dus op de N-VA, dat ze die kans om zo'n stabiele Vlaamse grondstroompartij te worden, dat ze die kans hebben laten liggen.
Wat mij toch even van het hart moet, de aanname die voortdurend in de commentaren, maar ook denk ik onder politieke partijen leeft, is het spel wordt steeds moeilijker omdat die extreme partijen Vlaams Belang en PvdA zoveel stemmen wegknippen uit het spel. Wanneer kom je op het punt dat die aanname niet meer opgaat? Dat je moet zeggen, ja, misschien moeten ze toch maar deel uitmaken van het spel. Want als je nu naar de peilingen kijkt, en dat is wel al een aantal peilingen na elkaar, dan zie je dat die twee partijen, als ze boven hun, bovenmatig goed scoren naar hun doen, dan knippen die zowel in Vlaanderen als op het federale niveau ongeveer een derde van de stemmen weg. Dat is wel heel veel. Zeker federaal is dat een probleem, want daar zouden ze tegen de 50 zetels kunnen aanschurken. En nu praat ik wel met 7 woorden, want dit gaat over foutenmarges op foutenmarges. Ja. Voilà. Maar tussen de 40 en 50 zetels. Als je 50 zetels hebt, dat is of net meer dan 50 zetels, dan mag al de rest nog samen hokken voor een staatshervorming, dan is dat al niet meer mogelijk.
Nee. Laten we nu eens een kat en kat noemen. Wat jij eigenlijk vraagt is, moeten we het cordon sanitair niet opheffen?
Wel, dat is niet letterlijk de vraag, want bijvoorbeeld, er is nooit een cordon geweest rond PvdA. Ja. Dat is inderdaad een deel van de vraag. Wat met het cordon sanitair? Hoe groot kan Vlaams Belang worden voor de andere partijen niet anders kunnen dan het cordon sanitair te laten vallen.
Misschien heel even voor de jonge luisteraars die er blijkbaar zijn. De geschiedenis van cordon sanitair begint in 1989.
Ja, juist.
Als,
voor de eerste Zwarte Zondag.
Ja, maar een aantal mensen voelden het al aan dat het toenmalige Vlaams Blok een politieke factor van belang kon gaan worden. En hebben toen eigenlijk... het is begonnen bij de toenmalige AGALEF-partijleider Jos Gijsels. Ze hebben toen onder elkaar de afspraak gemaakt dat zij niet zouden gaan samenwerken met het Vlaams Blok. En alle toenmalige partijen stemmen daarmee in. Dat principe is herbevestigd ergens begin jaren 2000. Maar toen heeft de net opgerichte N-VA gezegd, ja, wij gaan daar precies toch niet aan meedoen. Dus die partij is officieel tegen een cordon sanitair. Maar heeft wel nog nooit in de praktijk samengewerkt met, ook niet op lokaal niveau, op een officiële manier van echt N-VA met Vlaams Belang. Dus het cordon sanitair is nog altijd officieel intact in, met een kleine uitzondering denk ik, voor lokale partijen die een andere naam hebben opgenomen, maar wel met een Vlaams Belang boegbeeld zitten. Ik denk dat in Grimbergen de burgemeester Bart Laremans is.
Ja, die heeft al Vlaams Belang afgezworen
ja,
op sommige
manieren. Officieel wel, ja.
Dat klinkt nu heel...
Maar dus, dat is dus de geschiedenis van het... het is iets dat eigenlijk vooral in België bestaat, hè? In Nederland wordt op dit moment nog altijd met man en macht geprobeerd om Geert Wilders premier te maken. Enfin, ik weet niet of het met man en macht geprobeerd wordt, maar het bewijst ook wel dat het heel erg moeilijk is. Hè? Als je het zou toestaan, het is duidelijk niet zo vanzelfsprekend. Omdat je, en dan komen we toch bij de kern van de zaak, je zit daar wel met een partijprogramma, met plannen, met voorstellen, met ideeën, die nogal lastig liggen. Op een nogal aantal fundamentele punten, zoals daar zijn de mensen.
Ja, dat wordt wel eens vergeten. Het cordon sanitair was niet gewoon een afspraak. We gaan niet met het Vlaams Blok in zee. Mm-hmm. Het was een afspraak. We willen dat de ondergrens ligt op het respecteren van een aantal democratische spelregels en de universele verklaring van de rechten van de mens. En het Vlaams Blok respecteert die niet. Dus we gaan niet met Vlaams Blok in zee. Ja. Dus als je de vraag stelt, wanneer valt het cordon sanitair, dan stel je ook de vraag, ja, wanneer ga je de universele verklaring van de rechten van de mens niet meer als onderste lat nemen?
Mm-hmm. Exact. En daarom zou, denk ik, een zeer, zeer rechtse regering in Vlaanderen kunnen vormen, Vlaams Belang N-VA, gesteld dat ze samen een meerderheid hebben. Hè, want daar moeten we nu maar even voor in deze theorie van uitgaan. Maar dat is niet zeker. Je zou een zeer rechtse regering kunnen vormen met die twee, zonder dat per se de mensenrechten worden geschonden als Vlaams Belang. Een groot deel van zijn programma overboord. Hè? Dat komt in het scenario dat jij, de hypothese die jij net zei, dat ze eigenlijk het N-VA-programma op tafel leggen en zeggen, we gaan hier het regeringsprogramma van maken. Dat zou je kunnen doen en dan zou je er nog een schepje bovenop kunnen doen. Hè? Dat je alle subsidies aan we hebben het er al eens over gehad, hè? Of alle subsidies voor media, cultuur opzegt.
Multiculturele organisaties, ja.
Zonder dat je echt gaat discrimineren, wat nog altijd deel is van het Vlaams Belangprogramma. Hè? Dus daar zal het dan toch ook wel van afhangen. Het grappige is, die vraag borrelt uiteraard altijd op als de Vlaams Belang of Vlaams Blok het heel goed doet. En ik heb in het archief van de Morgen in 2004 een essay teruggevonden van onze goede oud-collega Walter Pauli, die nu bij KNAK werkt, waarin hij toen de deur opendeed om het cordon sanitair op te zeggen. Wat,
Walter Pauli.
Ja, wat toch wel. Ja, zijn idee was van ja, we moeten. Letterlijk, citaat, voert met de principes. We moeten kijken wat werkt. En zijn argument was: als we Vlaams Belang, Vlaams Blok willen klein krijgen, dan moet die partij mee in de modder van het beleid getrokken worden. Iets wat een vaak gehoord argument is tegen cordon sanitair.
Misschien toch nog even aanhalen. In 2019, dus vlak voor de vorige verkiezingen, heeft een groep mensenrechten specialisten het Vlaams Belangprogramma eens onder de loep genomen.
Ah, ja, ja.
En zij hadden toen 33 manifeste schendingen van, van de mensenrechten gevonden in het programma. Dus niet onbelangrijk, omdat Vlaams Belang altijd zegt, ja, wij respecteren de mensenrechten wel. Dat gezegd zijn, denk ik oprecht wel dat het cordon sanitair er dit jaar aangaat, maar dan op lokaal niveau.
Ja. Dat denk ik ook dat die kans groot is. Ja.
Want de nieuwe spelregels op lokaal niveau zeggen ook dat de grootste partij van de coalitie, dat de stemmenkampioen daarvan de burgemeester zal worden. Maar dus die grootste partij die zal overal aan zet komen om de formatie te leiden op lokaal niveau. Ja, dat zal op heel veel plaatsen, dat zal Vlaams Belang worden. En als Vlaams Belang dan op een aantal plaatsen naar N-VA gaat en zegt, ja, kijk, laten we de stad samen besturen. Ik denk dat een aantal lokale N-VA-afdelingen zich echt wel gaan laten overhalen.
Ja, of omgekeerd. Burgemeesters die de grond een beetje onder de voeten voelen heet worden en die het principe van cordon sanitair overboord gooien om een eigen burgemeester...
Voor de verkiezingen dan?
Nee, die de uitslag zien en zeggen van ja, als ik met Vlaams Belang samen ga, dan kan ik misschien mijn Sjerp behouden. Als ik ergens anders deur moet gaan zoeken, dan wordt het moeilijker. Dat zou je kunnen, dat soort opportunistische berekeningen zou je perfect kunnen. En dan zie ik zie Vlaams Belang op alle mogelijkheden ingaan die zich aandienen.
Ik denk trouwens dat dat ook een... Als tegen dan de Vlaamse formatie nog niet in kannen en kruik is, zou dat wel eens een hele nieuwe dynamiek teweeg kunnen brengen. Want stel je nu maar eens voor, federale formatie raakt niet goed van de grond, de Vlaamse formatie ook niet. En dan komen daar die lokale verkiezingen en op verschillende plaatsen in het land breekt het cordon sanitair, gaat N-VA en samen met Vlaams Belang meerderheid vormen lokaal. Dan moet Bart Wever aan zijn partij blijven uitleggen, er valt niet met Vlaams Belang te besturen, behalve lokaal. Ja, dat gaat voor een groot deel van die partij, gaat die uitleg niet verteerbaar zijn. En dan denk ik dat de druk op Bart Wever om misschien toch met Vlaams Belang in zee te gaan, als ze samen een meerderheid hebben, zou die druk wel eens groter kunnen worden. Ja.
Ik ga het nog moeilijker maken. Het omgekeerde kan ook namelijk dat er beslist wordt om toch geen regering te vormen met Vlaams Belang.
In het scenario dat ze een meerderheid hebben.
Voordat de lokale verkiezingen zich aandienen in oktober. En dat daardoor een soort extra revolte ontstaat, dat Vlaams Belang eigenlijk echt mobiliseert om van die lokale verkiezingen eigenlijk een soort tweede verkiezing, wat ze eigenlijk ook in 2020 geprobeerd hebben. Hebben ze eigenlijk nog zelfs geëist dat er nieuwe verkiezingen zouden zijn, omdat ze het niet democratisch vonden dat zij niet mochten meedoen. Nu zouden ze eigenlijk van die lokale verkiezingen een soort tweede stemronde kunnen maken, waarin ze oproepen aan hun kiezers, aan hun sympathisanten, om te zeggen, ja, nu moet je zeker aan het stemmen, dus je moet zeker voor ons stemmen om te tonen wat Vlaanderen echt denkt van het cordon sanitair. En dan zijn de rapen nog niet gaar.
Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat N-VA al een tijdje achter de schermen laat uitschijnen, die Vlaamse regering, we gaan die toch nog maar niet vormen voor de lokale verkiezingen gebeurd zijn.
Ik herhaal nogmaals mijn conclusie. Het wordt een ongelooflijk boeiende verkiezingsdag.
Gelukkig gaan wij eerst nog een prijs uitreiken.
Yes!
De hondenfluisteraar van de week.
Het is een speciale deze week.
Het wordt de hondenfluisteraar van de week.
Stavros, dit moet je zelfs aan mij uitleggen, want ik begrijp het niet.
Het gaat over Ginny Bales, kopstuk van Vooruit in Antwerpen. Zij was afgelopen weekend niet op het verkiezingscongres van Vooruit.
Ja, ik was daar ook niet.
Nee, dat klopt. Maar Ginny Bales is één lijsttrekster. Dus
zelfs nationaal voor de Kamer.
Exact, dus het zou
volgens
de geplogendheden normaal geweest zijn dat ze daar was. Op het podium, maar ze was er niet. Ze was druk bezig met haar hond uit te laten.
Oh.
Heeft ze op Instagram gezet. En om het extra duidelijk te maken, heeft onder andere haar woordvoerder het naar een collega van ons ge-sms'd van kijk eens op de Instagram van Ginny Bales.
Dus Ginny Bales en haar woordvoerder hebben eigenlijk geprobeerd om de partij maximaal schade toe te brengen.
Ik weet niet goed wat de bedoeling was, maar het is toch een heel vreemd zicht dat een van de kopstukken van die partij bij de komende verkiezingen, één, niet aanwezig is op het verkiezingscongres, en twee, dan nog eens ostentatief toont, ik heb betere dingen te doen, ik ga mijn hond uitlaten. Dus dat duurt ook niet zo heel lang, die hond uitlaten. Ja, ze had die misschien ook kunnen meenemen naar het verkiezingscongres.
Maar wat een krabbemand is dat dan bij de Vooruit?
En dat is dus, misschien voor de luisteraar die niet helemaal mee is, dat kan je niet anders lezen dan een duidelijke vingerwijzing naar Melissa de Prater, de voorzitter van Vooruit.
De nationale voorzitter, hè?
Voilà. Omdat, wat is er vorige week gebeurd? Ginny Bales heeft de stilte doorbroken, is naar Ter Zaken, naar de studio van Ter Zaken getrokken, om het daar te hebben over het ontslag van Tom Meeuws.
En dat was niet meteen een boodschap van verzoening?
Nee, dat was niet een boodschap van Tom Meeuws, alles is weer goed, kom maar terug. Zij zei toen, Tom Meeuws kan misschien een tweede kans krijgen, maar dan moet hij zich eerst excuseren. En de volgende ochtend zat Melissa de Prater op Radio 1 om te zeggen, ja, maar Tom Meeuws heeft zich al geëxcuseerd. Dus er zat daar duidelijk een haar in de boter. En wat doet Ginny Bales dan? Oké, ik kom niet naar het verkiezingscongres, mijn hond heeft mij nodig.
Ja, dat is ook een, bij ons in de krant, door
ik weet wat je gaat zeggen.
Columnist Dave Sinardij, ik zeg er de bron bij, door columnist, politicoloog Dave Sinardij, kenner van het Antwerpse politieke leven, gesuggereerd gerucht dat Ginny Bales misschien wel uitkijkt naar een intensere samenwerking met Bart De Wever en dat ze bijvoorbeeld op een lokale lijst met een soort lijst van de burgemeester met de N-VA van Bart De Wever.
Dus dat ze nog zou wisselen tussen de twee verkiezingen?
Het lijkt me sterk. Maar heb je er al iets van gehoord?
Nee.
Dat zal niet waar zijn.
Dat weet ik niet. Ik denk dat het, mocht het zo zijn, dat de socialisten het nog zeker niet zouden vertellen.
En de N-VA misschien ook niet.
Stel je voor.
Ik denk dat we stilaan het einde van deze uitzending naderen. Zou dat kunnen?
Dat lijkt me prima.
Dan gaan we hiermee eindigen. Dit was Lopende Zaken, de podcast van De Morgen. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende. Als u wilt reageren, als u zelf wilde theorieën hebt over wie nog bij wie op de lijst kan staan in Antwerpen, mag altijd op podcast@demorgen.be. En u ziet, uw mailtjes bereiken de uitzending. Wij liegen niet.